Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François.
Een oppervlakkige kennis van het christelijk geloof zou ons kunnen leiden tot een verkeerde conclusie, namelijk dat de mis, wat er in de mis gebeurt, dat is begonnen bij het laatste avondmaal. Wanneer dus Jezus, vlak voordat hij stierf, een avondmaal heeft gebruikt met zijn leerlingen en daarin heeft gezegd, doet dit om mij te gedenken. Maar eigenlijk is de Eucharistie niet op dat moment uit de hemel gevallen. Het was al aangekondigd bij de profeten en bij bepaalde gebeurtenissen van het volk van God. En eigenlijk is de Eucharistie iets veel meer dan gewoon een afscheidsmaal met een bepaalde symbolische waarde. Nee. En het woord dat ons helpt om dat te begrijpen is het woord alliantie, verbond. Wanneer de priester de mis zegt, dan spreekt hij over het nieuwe, altijd durende verbond. Wat moeten we daarmee begrijpen? Wel, we moeten begrijpen dat Christus zijn bloed heeft vergoten voor een nieuw en altijd durend verbond. Dus wat we gaan doen is een beetje gaan naar het verleden, naar het begrip verbond of alliantie. Het lijkt de waarheid als een koe, maar God houdt van de mensheid. En het gebed waarin dat heel duidelijk tot uiting komt, omdat dat een dankgebed is, dat is het Eucharistisch gebed. Dat technisch ook genoemd wordt anafoor, en in het geval van de anafoor nummer 1, het Romeinse kanon. Wel, met het Eucharistisch gebed zegt de catechisme van de katholieke kerk dat een gebed is van dankzegging en consecratie, komen we in het hart en op het hoogtepunt van de mis. Ik weet dat een aantal liturgisten het hoogtepunt op een ander moment stellen, maar hier buig ik het hoofd bij wat het leergezag van de kerk zegt. Het is in het Eucharistisch gebed en bij de consecratie dat dat hoogtepunt wordt bereikt. Alhoewel het een het andere niet uitsluit. In het Eucharistisch gebed heb je iets dat heet instellingsverhaal. Het instellingsverhaal is een verhaal waar er twee stijlen in komen. Ten eerste narratief, men vertelt in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en hij gaat verder. En een bepaald ogenblik is er een verandering van stijl. Ineens zegt de priester niet meer, hij nam het brood, verwijzend naar Jezus, maar hij zegt, dit is mijn lichaam. En hij zegt dat op een plechtige manier. De rubrieken, dat betekent die aantekeningen en de missaal die de gebaren beschrijven die de priester moet doen, vragen dat we op dat ogenblik deze woorden niet historico modo zeggen, hè, om te evoceren iets wat er ooit is gebeurd, maar dat we die echt als hedendaags, als actueel zouden begrijpen. De priester buigt het hoofd en zegt met een beetje meer klem deze woorden, waarin hij eigenlijk zijn stem en zijn lichaam leent aan Jezus. Op dat ogenblik is de priester Christus zelf. Dit is mijn lichaam, dit is de beker van mijn bloed. Deze woorden hebben alleen maar zin en doeltreffendheid in de mate dat wij begrijpen dat die woorden uitgesproken zijn door God zelf. Christus, laat ons nooit vergeten, is God. En wanneer Christus zegt, dit is mijn lichaam, ook al was dat niet zijn lichaam, het wordt het. Want hij heeft met zijn woorden scheppende kracht, zijn woorden zijn performatief. Dat betekent dat ze de waarheid maken. bij de schepping van de wereld, zei het woord van God, dat het licht zou zijn en het licht was. Bij de absolutie in de biecht zegt de priester, uw zonden zijn nu vergeven, en wel ook al waren ze niet vergeven, nu zijn ze vergeven. Dus, en Christus heeft de macht gegeven aan de priesters om die woorden opnieuw te zeggen. Alsof Jezus in een soort permanent heden wilde blijven in de kerk. Hij verbindt ons met het verleden, hij verbindt ons met de toekomst en het eeuwige leven, maar hij verbindt ons ook met het heden. Het Eucharistische gebed nummer 4 is interessant, want die geeft een soort overzicht van de geschiedenis van het heil. En daarin wordt gezegd dat de mens geschapen werd uit liefde, maar dat de mens zijn vrijheid heeft misbruikt. Hij kreeg dat grote cadeau van de vrijheid, maar in plaats van die te gebruiken om God te beminnen, gebruikte hij die vrijheid om God ongehoorzaam te zijn. Maar God heeft hem niet gelaten en verlaten. Hij is in zijn barmhartigheid te hulp gekomen, opdat de mensen dus God zouden kunnen ontmoeten. En daarin wordt gezegd dat het aantal verbonden die God is aangegaan met zijn volk, meervoudig is. Wat is een verbond eigenlijk? Het is een contract dat tussen twee volken bijvoorbeeld gesloten wordt, waarin iedereen zijn voorwaarden stelt, zijn verplichtingen, die beantwoorden aan voorwaarden die de andere persoon stelt. Maar verbond kan ook aangegaan worden met een koning of een koning met een volk. Men kan dus een verbond aangaan door te zeggen wat God heeft gezegd aan de mensheid. Kijk, ik ben de Heer uw God. Jij gaat mijn wet volgen en ik zal ervoor zorgen dat jij daarvoor iets in ruil krijgt, mijn genade. En het eeuwig leven eigenlijk, want daar gaat het om. Wel, God heeft is een verbond aangegaan onder de vorm van een belofte, reeds enkele momenten na de erfzonde. Toen Adam en Eva gezondigd hebben, heeft God gezegd dat er een aantal vervloekingen zouden komen op de mensheid. Hij zou werken in het zweet van zijn aanschijn en een aantal andere gevolgen van de zonde. En heeft ook de slang, de duivel, de bekoring, de bekoorder, heeft hij dus een aantal vervloekingen opgelegd, maar heeft tegelijkertijd ook een redder beloofd. Het verbond tussen God en zijn volk is een tweede keer tot uiting gekomen ten tijde van wat we noemen de naties, wanneer God een verbond is aangegaan met Noach. Heel de aarde was zich slecht aan het gedragen, leefde niet volgens de geboden van God, en op een bepaald ogenblik is er een zonvloed gekomen. Die zonvloed, we weten dat er historisch een zonvloed is geweest, of het de hele aardeoppervlakte heeft gedekt of niet, zoals de Bijbel het zegt, dat is niet zeker dat we dat letterlijk moeten overnemen. Maar in elk geval, figuurlijk is het zo dat de bevolking van toen werd verwoest, met uitzondering van één familie, Noach en zijn bloedverwanten, plus, volgens het verhaal, het gebedverhaal, een aantal dieren van elke soort, die aan boord van de ark van Noach zijn blijven drijven over het water na de algemene overstroming, totdat de water weer gezakt is. En toen liet God zien aan Noach met het beeld van een regenboog, dat hij een verbond zou sluiten met de mensheid, de hele mensheid, want op dat ogenblik, al is het niet letterlijk, figuurlijk, is dat zeker het geval, was heel de mensheid verwoest. Dus het verbond met Noach was een verbond voor alle naties. Een lange tijd later heeft God opnieuw een verbond willen aangaan, deze keer met Abraham. En daar heeft hij een volk uitverkoren, de kinderen van Abraham, eigenlijk twee volkeren, Israël, als kinderen van Sarah en uit Arabisch volk, uit de slavin. Dus God is een verbond aangegaan met Abraham, het oude verbond. Toen werd een familie uitverkoren waarvan God zou beloven dat er een heel talrijk volk zou komen. Men heeft moeten wachten tot Mozes om dat volk een wet te geven en een hele structuur. Want de afstammelingen van Abraham waren maar enkele families. Hè? Zijn kleinzoon Jacob had 12 zonen. Is dat letterlijk te nemen of niet, dat weet ik niet. Maar uit die 12 families, die 12 stammen, zijn eigenlijk de 12 grote delen van Israël ontstaan. En het mooie is te zien dat dat gebeurd is in ballingschap. Niet eens in het Heilige Land zelf, maar in ballingschap in Egypte. En Mozes bracht dat volk van Egypte terug naar het Heilige Land. En dat was een soort afbeelding, voorafbeelding van wat Christus wil doen met ons. Hij wil ons van de kerk het volk van God maken. En ook zijn eigen lichaam en allerlei andere heel mooie tekens. Maar dus het verbond dat God aangaat met Mozes is een verbond waarin de Joden zich ertoe verplichten de wetten na te volgen. En in ruil belooft God bijstand voor heel wat dingen. Maar al die verbonden, zowel met Noach, als met Abraham, als met Mozes, waren nooit definitief. Het zijn altijd verbonden geweest die een teken waren van een toekomstig verbond. Laat ons iets nemen uit Noach. Het feit dat de familie van Noach in die ark blijft, een soort boot over de overstroming, is een teken van het feit dat de kerk in een vergankelijke wereld die leidt tot de dood, in die boot heb je bepaalde mensen die varen naar de eeuwigheid. Wie op de boot zit, is gered. Wie eruit valt, verdrinkt. Dat was eigenlijk een voorafbeelding van de kerk en van het doopsel. Wie het doopsel krijgt, is gered. Wie in de boodschap van de kerk kan gered worden. Pas op, hè. Het kan zijn dat God mensen die niet in de kerk zijn, juridisch toch een kans geeft om met het verlangen ook tot die kerk te behoren. Dus laat me niet zeggen wat ik niet gezegd heb. Maar het is duidelijk dat voor de mensen die doopsel kennen, is het doopsel de weg om te gaan naar een goed leven hier op aarde. En met dat goed leven worden geleid tot het toekomstig leven in de eeuwigheid. Een andere beeld komt uit het verbond met Mozes. Als wat Mozes doet, dus een volk brengen van Egypte naar het Heilig Land, door 40 jaar te stappen in de woestijn en dat volk te voeden met manna, dat een voorafbeelding is van de Eucharistie, en de doortocht door de Rode Zee, is opnieuw een voorafbeelding van het doopsel, zoals Noach in die boot het leven kan redden van zijn familie, zo is het ook dat Mozes het volk van God door de Rode Zee leidt, gevrijwaard van die dreiging van het water.
Thank you. uw naam overal op aarde. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde.
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u aangebracht.
Is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u voor hem zorgt. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam, overal op aarde. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam.
De mens bijna goddelijk gemaakt, omkranst hem met glorierijke pracht.
Het werk van uw handen aan hem toevertrouwd, alles aan zijn voeten neergelegd.
Laat ons dus begrijpen dat er een fundamentele structuur is in het verbond van God, dat een aantal keer werd vooraf gebeeld, maar het echte verbond met God is het nieuwe verbond dat Christus heeft gesloten. Er zijn mensen die zich afvragen, is dat nog nodig dat we spreken over offer? Want het eerste dat een offer bij ons oproept, is het offer van een dier. En dan denken we, en bovendien, Christus is ook gestorven, moeten wij dan bloeddorstige mensen worden in de kerk, dat we denken dat met bloed te vergieten, dat we onze eeuwigheid bijvoorbeeld kunnen afkopen. Die visie is natuurlijk enorm negatief, en dat is ook niet de visie die de Bijbel heeft. Daarom moeten we de Bijbel lezen in zijn geheel, en niet beginnen met een intellectuele categorie vanuit de verlichting of weet ik veel, dat te gaan analyseren en verklaren als gek en absurd. Nee, we moeten proberen te komen in die wijde visie van een God die ons schept voor de liefde, die ons vrijlaat met als gevolg dat we zondigen en die ons tenslotte verlost door zijn eigen bloed te vergieten. Het probleem is dat we het besef van de zonde verloren zijn. Dat is het grote probleem. Waarom zijn er mensen die niet willen luisteren naar alles wat we te vertellen hebben in de evangelisatie? Omdat ze niet willen toegeven dat ze een zonde hebben en dat ze een heil nodig hebben. Nee, ik red mezelf, ik heb God niet nodig, ik trek mijn plan wel, dat heb ik allemaal niet nodig. Maar je ziet dat de wereld zonder God toch problemen heeft. Je hebt oorlog overal, Je hebt armoede overal, je hebt uitbuiting overal. Terwijl God als doel heeft de vrede van het heelal en de verzoening met God. God wil eigenlijk dat de hemel en de aarde een harmonie vormen. En eigenlijk die harmonie tussen hemel en aarde is het hoofdvoorwerp van de eredienst in alle godsdiensten ter wereld. Wat ik nu zeg, komt van een boek van de toenmalige kardinaal Jozef Ratzinger, later Benedictus XVI, nu de paus emeritus, die zei dat de mens diep getekend is door zijn val. En het menselijk wezen is gealieneerd, ontvreemd. En wat we zoeken met de eredienst is een soort uitboeting van de zonde, een soort verlangen naar vergeving en verzoening. De mensheid, hoe het ook keert omdraait, zelfs als het dat loochent, is getekend door zijn eigen schuld. En de eredienst is een manier om die schuld goed te maken, om die wanorde van de schepping te herstellen. Misschien kunnen we dat niet goed begrijpen in onze moderne mentaliteit, die zo geconcentreerd is over het ik en het zoeken naar zijn eigen voordeel, en helaas ook per simplificatie zijn eigen comfort, hebben de neiging om te denken dat offeranden, dat is juist buiten mijn comfortzone treden, en dus daar wil ik niks van weten. Laat ons dan voor de mensen die gevangen zitten in die moderne mentaliteit spreken over iets dat ze heel goed kennen. En wat is dat? Het idee van een geschenk, een cadeau, een offerande. Wanneer twee personen van elkaar houden, geven ze cadeaus aan elkaar. En zelfs heel dikke geschenken. Als ik een anekdootje mag vertellen. Ik heb een vriend die had een wagen. En dat is toen ik student was, toen was Hut van Hut, de Volkswagen Golf GTI. Wauw, met een rode, een delicate, fijne rode streep onderaan. Liefst een zwarte Golf. En dus dat was de wagen waarvan bepaalde jonge mensen droomden. En een vriend van mij had zo een wagen. En het was bijna onmogelijk dat hij de sleutels leende van die wagen. Maar een bepaalde dag kwam een juffrouwke zijn sleutels vragen en hij gaf de sleutels aan dat meisje. Toen begreep iedereen, die nieuwe vriendin van die man, die zal waarschijnlijk ook zijn vrouw worden, want goh, als zij iets zo kostbaars voor hem geeft aan haar, dat betekent dat hij echt heel veel geeft om haar. En inderdaad, ze zijn nu getrouwd, ze hebben kinderen en tralala. De waarde van een geschenk is niet altijd de commerciële waarde van het voorwerp in kwestie. Het betekent soms ook dat iemand afstand heeft gedaan van iets heel kostbaars. En dat is daarom dat een cadeau iemand raakt. Als ik een maaltijd aangeboden krijg door rijke buren van mij, vind ik oké, dat is heel lief. Ik ben daar dankbaar voor. Hè? Onlangs ben ik nog bij zo iemand geweest. Het was heel plezierig. Maar als een arme persoon mij uitnodigt, iemand van wie ik weet, die heeft het niet breed, en die geeft me echt fantastische dingen, waarvan ik weet dat betekent voor hem dagen, weken, misschien maanden werk, wauw, dan ga ik veel meer onder de indruk staan van dat cadeau. Wel, zo is het dat wanneer een van de personen die een cadeau geeft aan een andere laat blijken hoe groot het offer is voor hem, dat hij toch met plezier geeft aan de persoon die hij bemint, dat is een openbaring van liefde. Wel, dat is ook wat er gebeurt met de cadeaus, met de offerandes. En de eerste mensen op aarde, en nu verwijs ik naar de kinderen van Adam en Eva, er waren twee kinderen, Abel en Kain. Abel werd herder, misschien om een voorafbeelding te zijn van Jezus de goede herder. Kain was degene die de grond bewerkte en Abel was een herder. En Op de afgesproken tijd droeg Kain de eerstelingen van zijn oogst aan de Heer. En langs zijn kant heeft Abel de eerste geboorte van zijn kudde aan God opgedragen en heeft het beste gegeven aan God. In het boek Genesis vertelt dat God zijn blik heeft gekeerd naar Abel en zijn offeranden, maar dat hij weggekeken heeft van Kain en zijn offeranden. We weten hoe het verhaal eindigt. Kain wordt jaloers van zijn broer en vermoordt hem, waardoor hij, althans symbolisch, de eerste doodslag pleegt van de mensheid. Wel, wanneer de priester de mis leest met het Romeinse kanon, verwijst hij naar het offer van Abel, de rechtvaardige. Het offer van Abel bleef voor altijd het teken van een aangenaam offer aan God. In dat Eucharistische gebed spreekt men van het offer van Abel, van Abraham, van Melchizedek. Wat is het offer van Abraham? Wel, Abraham had nog geen eigen kind gehad. En toen hij al heel oud was, heeft God gewild dat hij toch een zoon kreeg. Hij dacht dat zijn afstammelingen alleen via zijn slavin zou gebeuren. Maar God zegt nee, ik wil ook dat je van je gewettigde vrouw ook kinderen krijgt. En dat is het volk van Israël. En God belooft aan Abraham dus dat er een heel volk uit hem komt. En dat betekent dat God op dat moment een alliantie sluit met Abraham. En dat is wat er altijd gaat gebeuren tussen God en zijn volk. God geeft ons altijd nieuwe kansen om het heil te verkrijgen. En wij, domme mensen, we moeten nederig zijn, niet naïef en aanvaarden wat onze conditie is. We zijn altijd zo dom dat we dat offer van God afwijzen. En toch geeft God ons altijd maar opnieuw een kans. Altijd maar opnieuw een kans. Verder hebben we het offer van het offer van Abraham, waarin bestond dat? Dat is een verhaal waar bepaalde mensen echt kippenvel krijgen. Abraham begrijpt in zijn gebed, terecht of ten onrechte, dat hij zijn enige zoon Isaac moet opofferen. Ik zeg u vanaf het begin, pas op, hè. God wil niet dat gij uw eigen zoon doodt. Want het verhaal laat u zien, hè, dat we het niet zo ver moeten brengen. Maar om de gehoorzaamheid van Abraham te testen, en daarvoor zijn heel wat moderne mensen bang, ze zeggen, oei, dat is een weg van fanatisme. Ik denk niet dat dat een weg van fanatisme is, vanaf het ogenblik dat je weet dat het verhaal goed eindigt en dat God een God van gezond verstand is. Maar helaas verwarren we soms gezond verstand met fanatisme, hè, en de ideeën tot hun einde brengen, en dat is heel gevaarlijk. Wanneer je bepaalde menselijke ideeën begint zo te ontwikkelen dat je tot de conclusie en de conclusie van de conclusie en de conclusie van de conclusie van de conclusie komt en waarom je totaal afwijkt van wat Gods bedoelingen zijn. Gods bedoelingen zijn het leven en het geluk van iedere mens en de liefde. Maar zie eens, God vraagt aan Abraham zijn eigen zoon als offerande te geven. Waarom laat God iets zo geks gebeuren? Zo zeggen mannen, dat is toch niet pedagogisch verantwoord? Want dan gaan we terug richting menselijke offers, wat zo moeilijk is geweest in bepaalde culturen om uit te roeien, dankzij de komst van de missionarissen. We hebben een aantal volkeren. Dus zijn ze gestopt met menselijke offers, hè, op te dragen aan God. Wel, God zegt hem, je moet uw zoon Abraham, uw zoon Isaac, offeren aan mij op een bepaalde berg. Abraham gaat er naartoe, maar dat was eigenlijk een voorafbeelding van het offer van Christus. Christus sterft voor onze zonde, maar hij verrijst 3 dagen later. En Isaac was een soort voorafbeelding van Christus. Trouwens, een interessant detail, hij draagt zelf het hout waarop hij, zonder te weten, zou door zijn vader moeten geslacht worden. Dus hij van het vuur dat zou gemaakt worden. Hij draagt het zelfs precies zoals Christus zelf zijn kruis draagt wanneer de Calvarieberg bestijgt. Dus je ziet een verbazingwekkend parallel tussen het offer van Christus en het offer van Isaac. Wanneer God ziet dat Abraham gehoorzaamt, zonder te begrijpen, dan zegt God stop. En hij stuurt een engel om de zoon te besparen. Dat laat ons zien dat God ons soms zware dingen vraagt, maar die zware dingen hebben altijd een goede afloop. En zo zijn er mensen die hun leven geven op aarde voor God, maar die worden beloond met de eeuwigheid. Ik denk bijvoorbeeld aan de martelaren. Door het feit dat ze hun geloof beleiden, worden ze ten onrechte ter dood gesteld, maar toch worden die vereerd als martelaren en we weten dat ze in de hemel zijn en daar voor ons bidden. En vooral dat waar ze nu zitten, ze veel beter zitten dan wij hier op aarde. Er is geen COVID meer en geen mondmasker meer in de hemel, hè? Dus maak je geen zorgen. Wij moeten niet denken dat het leven laten de grootste catastrofe is die er bestaat. Achter al die verhalen van offers in de Bijbel zien we dat er een logica is, een logica van liefde en van overgave. Dat is ook interessant in bijvoorbeeld het huwelijk. Wanneer twee mensen trouwen, zou dat voor een bepaalde moderne filosofische geest een verlies zijn van hun autonomie. Goh, ja, als ik beloof trouw te zijn aan die persoon, dan zit ik vast voor de rest van mijn leven. Dat is een beperking van mijn vrijheid. Ik denk veel eer omgekeerd. Als je jezelf verbiedt om een verbond aan te gaan met een persoon, omdat je niet zeker bent dat je dat gaat uithouden, dan beperkt je je vrijheid. Zich geven aan elkaar is niet zijn vrijheid verliezen, dat is juist zijn vrijheid gebruiken. Ik zal een vergelijking maken met geld. Zolang dat je geld hebt, ben je in staat om dingen te doen. Eens dat het geld uitgegeven is, dan is het gebeurd, dan is het gebeurd. Er zijn mensen die liefst geen geld willen uitgeven, zoals de gierigaardsen. Ze houden hun geld bij en dan denken, ik kan van alles doen. Maar ja, als je het nooit uitgeeft, doet je niks. En zoals het Hollandse spreekwoord zegt, niet geschoten, altijd mis. Wel, hetzelfde gebeurt met de liefde. Wie zich niet geeft aan de andere in volledige overgave in het huwelijk, ja, die heeft een kapitaal aan liefde dat hij blijft oppotten en dat nooit nuttig zal zijn. Daarom is het goed dat wij begrijpen dat het leven er is om gegeven te worden, dat de liefde overgave is. Wel, een offerande beantwoordt aan dezelfde logica. Wij geven iets aan God, maar wij weten dat God ons dat gaat teruggeven in overvloed. Dus, en dat ons leven dient om gegeven te worden aan God. En de mensen, de Zoon van God is mens geworden om dat te doen voor ons. Om te laten zien, kijk eens hoeveel God van u houdt. Veel mensen denken, er is leed, er is lijden in deze wereld. God is ons vergeten. Maar dat is niet waar, want God was er en is er aan het kruis. Dus wij denken soms dat God aan de kant van het comfort zit, in de eeuwigheid, en wij mensen zitten hier te knoeien en te ploeteren op aarde, terwijl Christus met de logica van de menswording onze kant heeft gekozen om met zijn leven zich te geven aan God. We gaan zien in een volgende aflevering hoe Christus het lam Gods is dat de zonde van de wereld wegneemt en die logica beleefd van de totale overgave.
Thank you.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending over de Eucharistie. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.